Welkom, dames en heren, geachte raadsleden. Ik open hierbij de vergadering. Er hebben mij geen afmeldingen bereikt, dus we zijn van begin af aan compleet. En de agenda zoals die nu voor ligt, kunt u zich daarin vinden. Dat is het geval, dus daarmee is die vastgesteld. Ik vraag even of de heer Bender in de zaal is. Oké. Dan zijn er geen... Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja, die ontbrak nog even aan het volledige geluk. Dan heeft zich niemand gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Daar leek het wel op, maar als hij niet aanwezig is, kan hij ook niet inspreken. Dat was agenda punt 2. Dan gaan we over naar agenda punt 3. En dat is een bijzonder agendapunt. We nemen namelijk vandaag afscheid van de heer Euzen als raadslid. En graag spreek ik een aantal woorden tot hem. En u allen natuurlijk. En daarvoor ga ik achter het katheder staan. Ja, geachte aanwezigen, beste Bert, afscheid nemen van Bert Euzel. En dat klinkt al als een onmogelijke opgave wie Bert kent. Eerlijk gezegd heb ik de indruk dat we voorlopig nog helemaal geen afscheid van elkaar zullen nemen. Ik heb nu de gelegenheid om de tweede keer afscheid van je te nemen in een bepaalde functie. En ik heb zo het vermoeden dat we je... En dat bedoel ik met een positieve voorlopig nog niet kwijtraken. Een jaar geleden namen we officieel afscheid van de leden van het vorige college. Toen mocht ik je toespreken en wees ik er al op dat ik je nog vaker zou terugzien. Je was immers lid van de raad. Met een hoeveelheid voorkeursstemmen ben jij gekozen die bijna gelijk was aan de kiesdeler. Voor degenen die niet weten wat dat is het aantal stemmen nodig om een zetel te behalen. Je was lijstduwer en je zag dit vertrouwen van een groot aantal van jouw kiezers ook als een verplichting. Ook dat is typisch Bert. En zo kennen ik en vele anderen jou. Plichtsgetrouw en loyaal en betrokken. En toch vertrek je nu uit het gemeentebestuur van Albanswaard. Het gebeurt vaker dat een raadslid tussentijds afscheid neemt. Maar wat niet zo vaak voorkomt is dat het gaat om een raadslid met zo'n lange geschiedenis in de lokale politiek... En een nog veel langere betrokkenheid bij de lokale samenleving. Dat is toch wel echt iets om bij stil te staan. Bert Euzel, geboren in Rotterdam, maar als peutertje van 2 jaar al naar Roon verhuisd. En als ik me niet vergis, al heel snel verknocht aan zijn dorp. Die grote betrokkenheid blijkt onder andere uit de vele initiatieven die je al sinds de jaren 60 hebt genomen. In eerste instantie voor de gemeente Roon. En vanaf 1985, de laatste 30 jaar, toch het grootste gedeelte van jouw politieke leven voor de gemeente Albanswaard. Op het bestuderen van je levensloop, en dat heb ik net nog tegen een collega gezegd, kun je volgens mij zonder meer ook promoveren. Een nagenoeg onuitputtelijke lijst van activiteiten, initiatieven en bestuurlijke functies. Ik zal even de relevante voor het gemeentebestuur sowieso met jaartallen noemen. Je was van 1982 tot en met heden, eerst in Roon, later in Albanswaard, lid van de raad. Je was van 1995 tot 2002 wethouder op onder meer maatschappelijke zaken en wijkleefbaarheid. En van 2002 tot 2006 was je plaatsvervangende voorzitter van de raad en voorzitter van de raadscommissie. En je was wethouder, burger en bestuur, financiën en economie en arbeidsmarktbeleid van 2010-2014. Zo heb ik jou ook leren kennen als lid van het college. Verder doe ik een willekeurige greep nu uit een veel te lange lijst van andere activiteiten. Ik noem er een paar op. Je bent onder andere medeoprichter van de jongerensociëteit Sordino. En je voelt je er nog steeds verantwoordelijk voor, zelfs na 45 jaar, Bert. mede-initiatiefnemer van de periodiek van de christelijke sportvereniging Rood-Wit-Roon. Ook stond je als medeoprichter aan de wieg van onder andere de stichting Vrienden Dorpskerk Roon, stichting Dynamo Albanswaard en het gemeenschapsfonds Albanswaard. Aan het begin van de jaren 80 werd je betrokkenheid ook zichtbaar in de lokale politiek. In 1982 werd je raadslid. Raadslid, fractievoorzitter, wethouder, lokaal burgemeester. Al deze functies heb je in de loop der jaren bekleed. Tot 2005 voor het CDA, daarna voor EVA. Echt voor Albanswaard, de lokale partij waar je mede oprichter van bent. En waarvoor je nog steeds op straat gaat. Ik kwam je vorige zaterdag, afgelopen weekend, nog tegen met je partijgenoten in het centrum van Roon. Met gele campagnejas en toepasselijke gele bril. Die heb je vandaag niet op, maar dat moet je zien. Altijd op straat, altijd aanwezig. Ook buiten de gemeentegrenzen was je vanaf halverwege de jaren 80 al actief. Onder andere als bestuurslid van de CDA Statenkring Ridderkerk, voorzitter van de CDA Bestuursvereniging Rotterdam en mede-initiatiefnemer van Lokaal Zuid-Holland en het platform Lokale Partijen Zuid-Holland. En natuurlijk recent nog je deelname aan de verkiezingen op de lijst voor Lokaal Zuid-Holland voor de Provinciale Staten. Alleen deze activiteiten vormden al een dagtaak. Maar voor jou geldt als voor geen ander dat de dag 24 uur heeft en een nacht. Ik doe mijn best om andere zaken te belichten dan in de afscheidsspeech van vorig jaar, maar er zitten wat uitzonderingen bij. En deze ene uitzondering maak ik graag. Volgens mij slaap je, en ik hoop in ieder geval sliep je, misschien moet ik dat de verleden tijd zeggen, slaap je maximaal 4 uur per nacht. En dat verklaarde ook de powernaps die je overdag wel eens nam. Die zijn wereldberoemd geworden. Iedereen kan ze vertellen. Ik vertel ze hier eens even in het openbaar. Het was in een van mijn eerste weken dat ik op de Hofhoek bij Winnie in overleg was. En we vanaf haar plek precies in jouw kamer konden kijken. Nou, we hebben hier nou een dak, maar die kamer zit hier op de tweede verdieping. Dus de 1 verdieping hoger. En Bert zijn kamer zat er tegenover. Het is allemaal glas. Ik schrok mijn hoedje, want ik zag je bewegingsloos achterover in je stoel zitten en waarschuwde Winnie. Winnie was het al gewend, waarop zij namelijk zei, oh, dat is een powernap van Bert, niets ernstigs. Volgens Hans Katz moeten we ons pas zorgen maken als dit langer dan een kwartier duurt. Nou, dat duurde het niet. Je bent dus een energiemens en wel met een hele snelle laadtijd. Maar je bent ook, en dat maakt ook die 4 uur verklaarbaar, ook ondernemer en nog succesvol ook. Na je wethouderschap vorig jaar stortte je je weer volledig op je bedrijf. En ik heb je daarna een paar weken bezocht. In de zomer was dat geloof ik ergens. Je was volkomen in je element, pakte zaken weer op, was de drijvende kracht en gelukkig, je had toch ook weer tijd voor een jet, golf en het huis op Texel. Niet dat je daar op Texel dan stil zit hoor. Nee, beslist niet. De aanleiding waarom ik je bezocht was namelijk niet alleen om je bedrijf eens te zien, maar om een onderzoek te ondersteunen waar je mijn kennis van het Duits en van Berlijn bij nodig had. Een vervolg op de vergelding zou je kunnen zeggen, waar je aan meegewerkt hebt, maar dan nu ook met behulp van Duitse bronnen. Dames en heren, beste Bert, betrokken, bewonderd, maar ook omstreden. Iemand met een duidelijke eigen mening, iemand waar je niet omheen kan, een markant persoon. Daar is men het in het dorp en verder buiten wel over eens. Dat is Bert Euzel. Bert, ruim 30 jaar ben je zeer actief geweest in de lokale politiek. In die jaren heb je vele raadsleden, wethouders en burgemeesters zien komen en gaan. Maar, goed Roons spreekwoord heet, maar Bert bleef altijd bestaan. Dat hopen we dan ook nog een tijdje dat we nog van jou kunnen genieten. Je bent een man van passie, gedrevenheid en ongeduld. Je weet precies hoe alles er, in ieder geval volgens jou, uit moet zien. En dat vraagt veel van je directe omgeving. Soms een beetje veel. En dat merk je soms ook wel eens wat laat op. En overigens weerhield je dat gelukkig nooit om toch steeds vurige pleidooien voor belangrijke projecten te houden. Je besluit om naar aanleiding van het Bing-onderzoek de eer aan jezelf te houden, was dan ook niet makkelijk voor je. Het deed je pijn en dat was je aan te zien. Het is daarom goed te begrijpen dat je nu zelf het tijdstip hebt gekozen om afscheid te nemen van het gemeentebestuur in Albrandswaard. Het zal wel even wennen zijn, een raadsvergadering zonder jouw aanwezigheid. Als ik kijk naar de grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeentegemeenschap, twijfel ik er niet aan, en ik herhaal dat nog een keer, dat we elkaar nog regelmatig tegen zullen komen. Bert, dank voor tientallen jaren tomeloze inzet voor de lokale politiek en voor Albrandswaard. Het gaat je goed. Ja, dames en heren. En Bert kennende, wellicht, wilt u, meneer Euzel, ook het woord richten tot de raadsleden. En ik nodig u uit dat van achter het katheder te doen. Het woord is aan de heer Euzel.
Meneer de voorzitter, leden van de raad, dames en heren. Na ruim 30 jaar deelname aan het gemeentebestuur van Roon en Albrandswaard heb ik besloten deze taak neer te leggen. Weliswaar met enige schroom tegenover de burgers die mij bij de laatste verkiezingen met voorkeursstemmen hebben herkozen. Na 33 jaar is er echter geen sprake meer van vaandelvlucht. Daarbij komt dat in mijn geval deze jaren dubbel tellen. Mijn goede vader werd lid van de gemeenteraad van Roon in 1953, wat hij bijna 30 jaar is gebleven. In dat opzicht heb ik hem gepasseerd. Van die periode was hij 16 jaar wethouder en loco-burgemeester. Geweldige cijfers die ik dus niet zal halen. Een grote delen van zijn periode heb ik echter actief meebeleefd. Na zijn verscheiden in 2001 ben ik begonnen met een studie naar de politieke en bestuurlijke geschiedenis van de voormalige gemeente Roon. Deze geschiedenis is overigens ook de geschiedenis van tientallen dorpen en gemeenten rond grote steden in Nederland. Dus ook de geschiedenis van Portugal. Mijn onderzoeksperiode heb ik destijds afgebakend vanaf de eerste door alle burgers gekozen gemeenteraad in 1919 tot de samenvoeging van de gemeente Roon met het dorp Portugal in 1985. Twee gemeenten met een verschillende politieke geschiedenis en cultuur. De Roonse politieke cultuur bleef in de nieuwe gemeente Albrandswaard nog tot 1994 dominant. Een Roons college van CDA en VVD met een Portugaalse gemeentesecretaris. Slechts drie raadsfracties die elkaar getalsmatig in evenwicht hielden en politici die elkaar, ondanks hun ideologische verschillen, in politiek en persoonlijk opzicht van oudsher successen gunden. Wellicht hoort u hier enige nostalgie in mijn stem, maar dat geheel terzijde. Wat ik wil doen is u meenemen in onze geschiedenis van de gemeentepolitiek om na te gaan wat er in de afgelopen eeuw is veranderd, soms ten goede, maar soms ook niet. Althans, naar mijn persoonlijke opvatting. Ik ben geen voorstander van blinde nostalgie. De verheerlijking van het mooie dorp van mijn vader, zoals bezongen door Wim Sonneveld. We hebben immers allemaal kunnen lezen in het boek van Jan Brokke, waarvoor ik het onderzoek heb mogen doen, dat de verhoudingen hier niet zo idyllisch waren. Maar ik wil ook waken voor blind vooruitgangsgeloof. Terug naar de geschiedenis van de lokale politiek en het lokale bestuur. Als gevolg van economische, maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen is er in 100 jaar gemeenteraad veel veranderd. Zowel gemeenteraad als burgers hebben in de loop der tijd door de wetgever nieuwe rechten gekregen voor de raad om zijn taken beter te kunnen uitvoeren en voor burgers om hun persoonlijke en gezamenlijke belangen beter te kunnen behartigen. De machtsbalans tussen gemeenteraad en gemeenschap en tussen rijk en gemeente is hierdoor bij voortduring in beweging. Dit is wat het speelveld van de lokale democratie bepaalt, nu en in de toekomst. Om het overzichtelijk te houden, kan de eeuw in 7 perioden worden ingedeeld. Ik neem u in vogelvlucht mee. Ik wil u laten zien dat die balans tussen, intussen naar mijn mening, te ver is doorgeslagen. Dat er sprake is van sterke centralisatie van het landelijke bestuur, wat zijn invloed heeft gehad op de rol van het lokale bestuur, waartegen burgers van gemeenten in verzet zijn gekomen. Maar we beginnen meer dan een eeuw geleden, voor de invoering van het algemeen kiesrecht en de eerste door alle burgers gekozen gemeenteraad. Toen kende de Nederlandse gemeente sinds 1848 de zogenaamde census. Alleen mensen die een bepaald bedrag aan directe belasting betalen, hadden het recht te stemmen. In de gemeenteraad zat destijds dan ook een select gezelschap notabelen. Alleen mannen, uiteraard. Niettemin werd in 1915 in Roon vanuit de burgerij een petitie aan de provincie aangeboden met het verzoek om de gemeentesecretaris Jan Cornelis van Es te benoemen tot burgemeester als opvolger van de overleden Gerlakus Eli Cornelis Ribius. Aldus geschieden. De gemeenteraad had destijds niet het recht om een burgemeester voor te dragen. Het recht van petitie was een grondwettelijk recht van burgers. Het interbellum, de periode tussen de beide wereldoorlogen, werd maatschappelijk en cultureel bepaald door uitersten. Enerzijds werd in 1923 Hendrika Evelina Maria IJzendoorn van Helden, de echtgenote van de dorpsdokter, gekozen. Anderzijds vestigde zich de eerste generatie nieuwkomers, tuinders uit de boerenhoek die land kochten van de herenboeren. Kerkelijk gezien waren zij rechtzinnig hervormd en namen zitting in kerk- en schoolbestuur. Hierdoor kregen zij invloed binnen de gemeenschap. En dit was van invloed op de verhouding tussen kerk en staat hier ter plaatse. Ten tijde van de bezetting werd de gemeenteraad ontbonden. De wethouders werden een soort ambtenaar. De burgemeester bleef als enige bestuurder in functie. In tegenstelling tot Portugal ontstond er in Ronen machtsvacuüm. Dat werd gevuld door een aantal leden van het plaatselijk verzet. Daar de autoriteit van de burgemeester niet werd erkend, konden er misstanden ontstaan. Zoals het knippen van de zogenaamde mofvermijden en de telkens door het verzet aangespannen zuiveringsprocedures. Na de bevrijding werden noodgemeenteraden in het leven geroepen. Eerst in augustus 1946 werd de eerste vrije gemeenteraad na de oorlog gekozen. Het lokale verzet moest op dat moment tot haar teleurstelling vaststellen dat de oude orde zich had hersteld. In de periode van wederopbouw, in Roon ingeluid met de realisatie van het eerste uitbreidingsplan, kwam de tweede generatie nieuwkomers naar de gemeente en deed ook haar intrede in de politiek. Hier zien we dan ook de eerste golf van burgers die de politieke macht omvormen van een instrument om te besturen naar een instrument om te sturen. De forensen, veelal afkomstig uit Rotterdam-Charloes, zetten zich immers in voor nieuwe maatschappelijke voorzieningen zoals schoolgebouwen, sportfaciliteiten en kerken. Het van oudsher sterke particulier initiatief werd actief ondersteund en kreeg hierdoor een nieuwe impuls. Enkele nieuwkomers namen voor de landelijke partijen zitting in de gemeenteraad. Dat ging evenwel niet altijd zonder slag of stoot. De grote politieke en maatschappelijke veranderingen kwamen echter met de opkomst van de verzorgingsstaat. En wel in dubbel opzicht. Niet alleen heeft de staat taken en verantwoordelijkheden van burgers weggenomen. De gemeenteraad raakte definitief bevoegdheden op het gebied van belastingheffing en sociale uitkeringen kwijt. Dat betekende dus feitelijk een afname van de macht op het laagste bestuursniveau. Interessant genoeg kregen tegelijkertijd zowel burgers als gemeenteraad nieuwe formele democratische rechten en bevoegdheden. Als ik me een vergelijking mag permitteren, het was zoiets als je kinderen verbieden buiten te spelen, maar ze wel toestaan om in de woonkamer een protestmeeting daartegen te houden. We weten intussen dat de kinderen van de jaren 60 zich niet binnen lieten houden. En hun protesten waren ook in onze gemeente vaak succesvol. In Roon waren er de eerste burgeracties tegen collegevoorstellen. Zoals het uitbreidingsplan Roon 1964, het opspuiten van de Canisse Grienden met havenslip in 1972 en de medewerking aan de vestiging van het goederendistributiecentrum in 1985. Een aantal actievoerders werd later gekozen in de gemeenteraad. Terwijl dit proces zich voltrok, zien we ook weer de tegengestelde ontwikkeling. De verdere centralisering van het bestuur in ons land. Immers gemeenten werden verplicht deelnemer in allerlei samenwerkingsverbanden, bestuurd op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen. Met als gevolg een steeds grotere afstand van gemeenteraad tot de uitvoering. Om mijn vergelijking voor te zetten, terwijl de nieuwe politieke generaties intussen het huis aardig bezet hielden, zo niet overgenomen hadden, net als sommige kinderen thuis, werd de besluitvorming geregeld op het niveau van straten of hele wijken. Politieke participatie werd geremd door het verleggen van verantwoordelijkheden naar hogere bestuurlijke niveaus. Veel aandacht ontstond voor burgerparticipatie, of zoals het huidige kabinet dit aanduidt, overheidsparticipatie. Begrippen die niet in gemeenten, maar vooral in Den Haag zijn uitgevonden en ontwikkeld. Burgerparticipatie is ook door gemeentebesturen gekaapt. Initiatieven van burgers werden door gemeentebesturen overgenomen. Wellicht ook een kwestie van lijfsbehoud. Gedurende deze periode speelde ook de discussie over de annexatie, grenscorrecties en gemeentelijke herindeling van West-IJsselmonde. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 zien we de komst van de derde generatie nieuwkomers in de gemeente, in de vorm van bewoners van de verschillende Vinex-wijken. Alsmede de invoering van het dualisme in 2002 is er in gemeente in politieke en bestuurlijke zin opnieuw veel veranderd. Dit kan worden aangeduid als de periode van de participatiestaat. In deze relatief korte periode heb ik 4 maal zoveel burger- en maatschappelijke initiatieven in Albrandswaard kunnen turven als in de voorgaande periode. Dat is dus was de periode van de verzorgingsstaat. Ik heb de periode van de participatiestaat in alle opzichten actief meegemaakt. Het is de periode waarin de wortels liggen van lokale politieke partijen. Eerst die van de Leefbaar Beweging, later over de volle breedte van het maatschappelijk spectrum. Het zal u niet verbazen dat ik als oprichter en auteur deze periode als zeer betekenisvol beschouw. Terugkijkend zie ik immers een politiek proces waarin burgers voortdurend de stap naar de politiek maken om te participeren in het bestuur, vaak uit welbegrepen eigenbelang, maar ook uit idealisme. Ondanks het feit dat de gemeente heden ten dagen wordt aangeduid als de eerste overheid, zijn bestuurlijke mogelijkheden echter uitgehold door het centralisme van de landelijke overheid. Zelfs de 3 sociale decentralisaties zijn toonbeelden van gedecentraliseerde decentralisaties, herstel van gecentraliseerde decentralisaties. De eens zo machtige gemeenteraad der notabelen is er al lang niet meer. Burgers nu lijken het vertrouwen in de politiek en de representatieve democratie te verliezen. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zullen de toekomstige positie van gemeenteraad en gemeentebestuur dan ook niet onberoerd laten. Een gevolg hiervan is dat burgers zich steeds minder vertegenwoordigd gaan voelen en een alternatieve route kiezen voor hun politieke participatie in de lokale democratie. Over de opkomst van deze participatiedemocratie, niet te verwarren met de participatiesamenleving van dit kabinet, heb ik gepubliceerd. Het is mijn overtuiging dat burgers het in toenemende mate niet alleen zelf willen doen, maar het ook samen gaan doen. Taken op het gebied van openbare ruimte, zorg, veiligheid, participatie zullen door burgers en organisaties van burgers van de gemeente worden overgenomen. Hiertoe in staat gesteld door het toekennen van de zogenaamde buurtrechten, waarop bewoners een beroep kunnen gaan doen. De opkomst van zorgcoöperaties, wijk- en buurtondernemingen en dergelijke vereisen een proactieve rol van de lokale politiek. Na de afbouw van de staat en de fiasco's van de markt komt de samenleving steeds meer centraal te staan. Dit betekent een vernieuwing van het aloude concept van particulier initiatief. Deze nieuwe periode zal worden gekenmerkt door een verschuiving van de machtsbalans van gemeente naar gemeenschappen. Anders gesteld, we gaan terug naar besturen en organiseren vanuit de basis. Maar niet meer door de notabelen als dragers van de democratie, maar door de gehele bevolking. De burgers en hun organisaties zijn aan zet. Het gaat om maatschappelijke initiatieven vanuit burgers, die daar dan ook verantwoordelijk voor blijven. Andere democratische vernieuwingen zijn lokale referenda en een door de bevolking gekozen burgemeester. Aan de participatieladder zal een zesde trede moeten worden toegevoegd, te weten de overdracht van taken van gemeente aan burgers. Als denker over participatiedemocratie en betrokken bij landelijke politieke ontwikkelingen wil ik mij hier graag nauwer mee bezighouden. Voor gemeenten is het van belang dat niet alleen taken en financiën, maar vooral ook bevoegdheden worden gedecentraliseerd. De belastingen moeten veel meer lokaal worden geheven en geïnd. Nederland is doorgeslagen in de centralisatie van bestuur. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen, dat heb ik met deze historische analyse willen laten zien, om een meer decentraal georganiseerd land. De rol van de gemeenteraad zal groter worden naarmate gemeenten meer belasting gaan heffen. Ook de gemeenschappelijke regelingen zullen onder de controlerende taak van de raad moeten worden gebracht. Kortom, de gemeente en daarmee de gemeenteraad moet zinvolle taken met dito bevoegdheden krijgen, anders is er voor haar geen toekomst meer. Burgers zullen dan rechtstreeks zaken doen met Den Haag, op dezelfde manier als ze nu met juridische procedure, als ze er nu met juridische procedures in slagen uitvoering van besluiten tegen te houden. Ik wil er duidelijk over zijn. De overheid roept dit soort acties over zichzelf af. Door eigenzinnig te zijn en te blijven, niet te luisteren naar burgers, laat staan echt overleg met hen te voeren. Ter afronding, voorzitter. In mijn publicaties heb ik het nogal eens over geuzendemocratie. De vergelijking die ik maak is dat lokale partijen, net als destijds de geuzen, in naam van de bevolking stad voor stad hebben veroverd op een centralistisch bestuur. Dat destijds in Spanje zat, zoals we in ons volkslied gedenken. Dat destijds in Spanje zat. Gelukkig hoeven we vandaag de dag de vrijheid niet meer gewapenderhand te bevechten. We mogen stemmen. Maar om zin te hebben, moeten die stemmen niet alleen gehoord worden, maar ook meer gewicht krijgen. De bedoeling van lokale democratie is dus uiteindelijk dat alle inwoners evenveel gewicht in de schaal gaan leggen als destijds enkele notabelen. Meneer de voorzitter, ten slotte. Ik heb mij stellig voorgenomen mij in Albrandswaard nog alleen met maatschappelijke en partijpolitieke zaken bezig te houden. De politieke inhoudelijke kant laat ik in het vervolg graag aan fracties en leden van deze gemeenteraad. Ik wens hen daarbij veel inzicht, empathie en besluitvaardigheid toe. Het politiek-bestuurlijke werk heb ik met hart en ziel gedaan. Ik vertrek met pijn in het hart, maar blij dat ik de gemeente en haar burgers al die jaren mocht dienen. Ik hoop oprecht dat het mij gegeven is mijn goede vader ook in deze te kunnen navolgen. Namelijk om na het zelfverkozen afscheid het politieke en bestuurlijke werk in de eigen gemeente daadwerkelijk los te laten. Ik dank een ieder die mij tot op de laatste dag het vertrouwen heeft geschonken. Ik heb gezegd.
Dank u wel, meneer Heus.
bordje doen. Met alle kleuren erin. Die goed
Ja, die hoort er nog bij. Ik heb mijn toespraak. De voetnoot heb ik niet uitgesproken. Dus voor degene die dat nog eens wil nalezen, de onderbouwing van het verhaal staat daarin. En het boek. En voor de raadsleden, de wethouders en de duo-raadsleden, geef ik de griffier een doosje met gesigneerde exemplaren.
Oh, geweldig. Nou, dankjewel Bert. Nou, dat
is... Prachtig. Dankjewel.
Ja, komt het doosje nog deze kant op. En dan mag de heer Euser weer naar zijn plaats teruggaan. En dan weet ik dat er nog twee raadsleden wat willen zeggen. En de ene is de heer Van der Knaap. Dat mag u daar doen, maar mag u ook achter de katheder doen. En vervolgens de heer Schuiten maken. Meneer Van der Knaap. Heer Van der Knaap.
Hartelijk dank, voorzitter. Ja, dit leek me een betere plaats dat ik Bert ook kan aankijken. Vanavond een raadsvergadering die Albrandswaard niet regelmatig meemaakt. En nu is vertrek van raadsleden op zichzelf niet ongewoon. Maar dat iemand na 33 jaar verschillende rollen te hebben vervuld in dit domein afscheid neemt, zou je gerust een moment van betekenis kunnen noemen. En namens fractie EVA zou ik hier dan ook graag een moment bij stilstaan. In de politieke arena raak je op enig moment ervaren met het uitwerken van bijdragen in de gemeenteraad. Voor een woord aan Bert Euser ten aanzien van zijn vertrek ligt dat voor mij toch anders. En niet in de laatste plaats omwille van het feit dat Bert zijn politieke loopbaan precies zo lang is als dat ik zelf oud ben. Het voelt misschien zelfs bijna een beetje ongepast... in de wetenschap dat ik met mijn woorden niet meer recht kan doen aan het 33 jaar dienen van de burgers van Albrandswaard, zoals Bert dit zelf zou noemen. En dat is vanavond ook niet nodig, want in september, na het reces, zal de partij EVA uitgebreide aandacht besteden met een volwaardig afscheid van Bert Euser uit de EVA-fractie. En zijn politieke loopbaan zal dan ook uitgebreider aan de orde komen. Dan toch even terug naar het moment waar Bert en ik elkaar hebben ontmoet. Het zal zo op de helft van Bert zijn politieke loopbaan zijn geweest. Ik was toen nog actief als vrijwilliger in een jongerenvereniging. En met een grote groep jongeren organiseerden wij leuke activiteiten voor jongeren in Albrandswaard. Wat spanningen opleverde met aangrenzende bewoners. Er zijn twee dingen die ik van die ontmoeting heb onthouden. In de eerste plaats, hoe jong wij ook waren, Bert nam ons vanaf het eerste moment hartstikke serieus. En geloof mij, op die leeftijd... is dat iets wat ontzettend telt. En in de tweede plaats, hoe taai en hoe langdurig dat probleem ook was, Bert was onvermoeibaar en investeerde ziel en zaligheid om partijen tot een oplossing te bewegen. Veel meer dan redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht. Het zijn ook die kwaliteiten die Albrandswaard veel resultaat hebben gebracht. Bert heeft hem voor deze gemeente ongeëvenaarde hoeveelheid energie geleverd. En vriend en vijand zal toegeven, Bert heeft deze gemeente veel goede resultaten gebracht. Het tumult rondom het Bing-onderzoek aan het eind van de laatste collegeperiode zou haast maken dat het resultaat, dat de gemeentefinanciën in jaren weer onder controle zijn gebracht, dat grotendeels te relateren is aan de inspanningen van Bert in de rol van wethouder, u aan de aandacht is ontglipt. En dat is dan nog maar één voorbeeld van zijn behaalde succes. Bert denkt altijd drie stappen verder. Gaat door waar anderen stoppen en maakt werkuren in een dag die anderen als onmogelijk beschouwen. Hij gaat in de basis voor het maximale, soms zelfs compromisloze resultaat. Hij legt de lat hoog en dat doet hij niet alleen bij zichzelf, maar hij verlangt dat ook van anderen in zijn omgeving. En de gelijkwaardigheid waar hij mensen mee tegemoet treedt, ja, die verwacht hij ook terug in de prestatie. Hij verwacht van mensen om hem heen eenzelfde prestatie als dat hij zelf levert. Dat maakt Bert voor sommigen ook tot een onmogelijk mens. Bij Eva zegt men wel eens, ze houden van hem of ze haten hem en er is geen tussenweg. Eerder sprak ik al over vriend en vijand. Het behoeft denk ik geen uitleg dat 33 jaar politiek in Albrandswaard Bert ook vijanden heeft opgeleverd die bereikte successen liever zouden elimineren. En ik hoop dan maar dat de oorzaak hiervan ligt in dat er bij diegene fundamenteel andere beelden zijn over wat goed is voor Albrandswaard en het niet de aandacht afleiden is van datgene wat echt krom is. Voor Eva is Bert niet uit beeld en Eva gelukkig ook niet voor Bert. En dat is maar goed ook. Je bent onze stuwende kracht om altijd net die extra stap verder te zetten. En anderzijds ben je geen onderdeel meer van de Eva-fractie en dat zal wel even wennen zijn. Gelukkig is 33 jaar politieke ervaring binnen direct handbereik. En welke fractie in deze raad kan dat nou nog zeggen? Eva is een partij van en met velen, waaronder straks ook nog steeds Bert. We wensen je veel plezier en gezondheid en vooral ook tijd in het hoofd voor het ontplooien van leuke nieuwe dingen voor Albrandswaard en misschien ook wel daarbuiten. Maar ook tijd voor jezelf, je vrouw Henriette en je kinderen. Ik zei het eerder al, je beschikt over ongeëvenaarde energie en gun je dat je daar ook straks met veel plezier gebruik van gaat maken. Bert, dank je wel voor al jouw energie.
Dank u wel, meneer Van der Knaap. Dan heeft nu het woord de heer Schuitenmaker van het CDA. U spreekt namens meerdere, geloof ik. Heer Schuitenmaker.
Het afscheid van de heer Bert Euser als raadslid. De coalitiefracties, alle coalitiefracties, hebben mij gevraagd het woord tot Bert Euser te richten. Ik heb voorafgaand aan het weekend input gevraagd bij mensen die Bert Euser ook uit het verleden kennen. Deze input heb ik verwerkt. Snel werd me duidelijk dat Bert Euser gewaardeerd werd om zijn omvangrijke dossierkennis. Verder werden kenmerken genoemd als vastberaden en vasthoudendheid in zaken waarin Bert geloofde. Bert, ik hoorde bij Thomas 3 stappen, ik kreeg het commentaar van een ander dat hij vaak 10 stappen vooruit was. Zoals bijvoorbeeld bij het buurtnetwerk, nog steeds erg succesvol. Maar ook zijn geestdrift voor de toekomstvisie werd geprezen. En ook zijn grote passie voor het gemeenschapsfonds. De belangen van Roon en later Albrandswaard hebben altijd bij hem voorop gestaan. Wel zocht Bert de grenzen van het toelaatbare op. Bert Euser kon die zaken waarin hij geloofde verdedigen met echt alles wat in hem was. Bert Euser nam daarbij, zoals wijle burgemeester Temming eens verwoordde, de politieke speelruimte die hem geboden werd. En als het kon, wat meer. Bert Euser had een ongebreidelde energie, een ongebreidelde werklust voor de plaatselijke politiek. We hebben al meerdere keren hier bij mijn voorgangers vernomen de lange werktijden, maar hij stond ook vroeg op, is ons vernomen. 4 uur in de morgen was niet ongebruikelijk. Soms werden de collegestukken zelfs in het bad doorgenomen. En anekdote luidt dan ook dat de papieren documenten ook wel eens in het water vielen. Maar gelukkig, Bert was niet echt een groot voorstander van de digitale versie, de iPad. Als een paar papieren in het water vallen, is dat ook wel te overkomen. Dan tot slot de CDA-periode. Voorafgaand aan de oprichting van de lokale partij EVA was Bert Euser actief in het CDA. Als CDA hebben wij diverse zaken aan Bert Euser te danken. De naam Euser zal zowel wat betreft de verdiensten van zijn vader als ook die van Bert Euser bij ons met respect in herinnering blijven voortbestaan. Daarvoor danken wij hem nogmaals. Waarbij wij aan de andere kant de indertijd door Bert Euser genomen stap om uit het CDA te treden nog steeds betreuren. Maar goed, de tijd heelt gelukkig ook politieke wonden. En in dat licht gezien wensen wij hem nog vele, vele gezonde en goede jaren toe met zijn vrouw en gezin. Of dat helemaal zonder politiek kan, betwijfelen wij. Het zal ook wennen zijn. Zowel voor hen, maar ook voor ons. Geen Euser meer in de frontlinie. Albrands Waard zal niet meer zijn wat het geweest is. Bert, dank voor de vele energie die je in de Albrands Waardse samenleving hebt gestoken. En tot slot wil u weer een kleine VVV-bon overhandigen.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Ja, zo. Dan, Bert, ja, je doet het al vanzelf. Meneer Euser, u mag ergens anders gaan zitten. Dus we hebben een hele korte periode, kan ik u zeggen. De heer Euser op een ongebruikelijke plek. Namelijk in de tribune en een lege plek hier in de raad. Je heeft straks na deze raadsvergadering volop de gelegenheid om de heer Euser nog te spreken en ook onderling nog van een hapje en een drankje te genieten. Ja, niet lang zei ik, maar we komen namelijk bij agenda punt 4. En dat is nu het bijzondere moment dat we weer een nieuw raadslid mogen installeren. Daartoe hebben we een commissie onderzoek geloofsbrieven nodig. Ik stel voor dat deze bestaat uit mevrouw Ram van de fractie van de VVD, mevrouw De Leeuwen van de NAP en de heer Hezen van OPA. Kan dat uw instemming krijgen? Dat is het geval. Dan zal ik nu de vergadering kort schorsen, zodat de commissie de stukken kan onderzoeken. Dames en heren, geachte raadsleden. Ik zou heel graag de vergadering willen voortzetten, want de commissie geloofsbrieven heeft vergaderd. En nogmaals, dames en heren, de commissie heeft haar beraadslagingen afgerond. Ja. Dames en heren, dan wordt de vergadering dus voortgezet en dan geef ik het woord aan mevrouw Ram, die namens de commissie verslag uitbrengt van de bevindingen van het onderzoek. Mevrouw Ram.
Dank u wel, voorzitter. De commissie uit de gemeenteraad van Albrandswaard, in wier handen werden gesteld de geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door mevrouw Blok, op dinsdag 14 april 2015 benoemd tot lid van de gemeenteraad van Albrandswaard, rapporteert de gemeenteraad van Albrandswaard dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar toelating als lid van de gemeenteraad van Albrandswaard. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Ram. Op basis van dit advies mag ik aannemen dat de raad besluit tot het installeren van mevrouw Marjolein Blok tot raadslid van deze raad. Dat mag ik aannemen. Oké. Daarmee is mevrouw Blok toegelaten tot het raad. Dan volgt nu de beëdiging van mevrouw Blok. En daarvoor vraag ik mevrouw Blok naar voren. Thank you. Dan is er nu even een korte moment van schorsing om het nieuw geïnstalleerde raadslid te feliciteren. Ja, dames en heren. Ik zie dat iedereen heeft kunnen feliciteren. En wie dat nog niet heeft gedaan, kan dat zeker nog straks bij de borrel uitgebreid doen. Dus u mist niks. En dan zou ik heel graag u allen en ook de raadsleden specifiek willen vragen om weer naar hun plaatsen terug te keren. Dan kunnen we deze vergadering voortzetten. Dames en heren, geachte raadsleden. Ja, dames en heren, geachte raad. Inmiddels hebben we ook agenda punt 5, de beëdiging van mevrouw Blok tot raadslid, afgehandeld. Komen we tot agenda punt 6, dat is het vragenhalfuur. Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje, dus dat vindt vandaag niet plaats. Dan gaan we naar agenda punt 7, dat is de vaststelling van de besluitlijst van de raadsvergadering van 7 april. Inclusief de voortzetting op 13 april, de beroemde raadsvergadering die geschorst werd voor bijna een week en dan weer voortgezet. Is men met deze besluitlijst akkoord? Dat is het geval. Dan is die ook vastgesteld. En dan komen we naar agenda punt 8. Dat zijn de ingekomen stukken. Kunt u instemmen met de voorgestelde afhandeladviezen bij de ingekomen stukken?
Voorzitter.
De heer Van der Stam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde graag voorstellen om de raadsinformatiebrief met betrekking tot de BOA's in een raad en advies te behandelen.
Verzoekt de agendacommissie het te agenderen in een beraad en advies. We zullen dat doorgeleiden. De heer Van der Knaap.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nog een vraag naar aanleiding van de raadsinformatiebrief. Hernieuwde ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Polder Ambraswaard. Er wordt aangegeven dat dit plan opnieuw ter inzage zal worden gelegd. En wat ik graag nog zou willen weten is dat de actiegroep Polder Ambraswaard heeft op 11 november 2014 daar nog een brief over gestuurd. En wij zijn eigenlijk nieuwsgierig op welke manier het opvolging heeft gekregen. Dus ik zou graag weten op welke manier dat nog beantwoord zou kunnen worden.
Ja, dat kan nu niet, maar dat kan wel in een beraad en advies, als ik u nou goed begrijp. Hè? U mag de vraag natuurlijk ook nog een keer schriftelijk stellen. Of op een andere manier. Of zoals die is. En dan schriftelijk inbrengen. En dan wordt die wederom beantwoord door het college. Dat is wel de gang van zaken. U kunt ook zeggen, we gaan die hele beantwoording in een beraad en advies voorstellen. Het is aan u om daar nu een oplossing voor te vinden.
Okay. Nou, dank voor de suggestie. Maar dan lossen we dat schriftelijk in de eerste plaats op.
Ja. Dank u wel. Verder? Nee, dan kunnen we dus de voorgestelde afhandeladviezen zoals die nu geamendeerd zijn, daar kunt u dus mee instemmen. Dan zijn die ook vastgesteld. Gaan we naar de toezeggingenlijst. Kunt u instemmen met de voorgestelde afhandeladviezen bij de toezeggingen? De heer Stegel.
Dank u wel, voorzitter. De toezeggingenlijst hebben wij eerder al een keer zien staan, een activa lijst, terwijl dat een lijst zou moeten zijn betreffende het onderhoud van de gebouwen. Dat punt is van de lijst geschrapt. En wij denken ten onrechte, dus we zouden dat graag terug op de lijst willen hebben. Andere punt wat ik had is de veiligheid en gezondheidstoestand voor de kinderen in de gymzalen. Er is aardig wat over te doen geweest over dat punt met wat betreft de legionella risico's die erin zaten. Dat is de vorige keer afgedaan als zijnde er is geen risico. Inmiddels heb ik een ambtenaar in de telefoon gehad. Die heb ik uit moeten leggen waar het in de wet staat dat bepaalde dingen niet mogen, zoals toegepast waren in de gymzaaltjes. Vervolgens heb ik iemand aan de telefoon gehad die heeft gezegd het is opgelost, ze zijn weggehaald en ik ben gaan controleren en ze waren nog niet weggehaald. Inmiddels is dat dus wel gebeurd. Het enige wat nog resteert op het gebied van gezondheidsissues in de gymzalen, dat zijn de schimmelplekken die op de wanden en de plafonds zitten, met name de toiletten en de doucheruimtes. Het vriendelijke verzoek om daar dan ook nog naar te kijken. En als laatste heb ik toch nog eens even goed naar die lijst gekeken en heb ik geconcludeerd dat de punten er gemiddeld 5 maanden op staan. En 23 punten, want er missen er 2 op dit moment. Is dat toch bijna 10 jaar dat we moeten wachten op reacties en antwoorden. Dus ik hoop dat we dat binnen deze raadsperiode toch nog gaan halen om dat allemaal beantwoord te krijgen en geregeld te krijgen. Dus, dank u wel.
Daar wordt zeker best voor gedaan. Ik begrijp dat u rond de veiligheid, gezondheidsveiligheid van de gymzalen, om het eens even zo te zeggen, dat u daar nog een aanvullende vraag nu gesteld heeft hoe het met de schimmelplekken staat. En dat u die nog beantwoord wilt hebben.
Nou, die plekken die zitten er nog. En aangezien op de toezeggingenlijst staat dat alle problemen opgelost zijn, is dat nog een punt. Gelijk als de vorige keer het legionella-probleem, wat dus nog niet opgelost was.
Ja, dan blijft u dus op de toezeggingenlijst. En dat gold voor uw eerste punt ook. Ja, nou, dan blijven die nog even op en dan kijken of we daar compleet over zijn. Zijn er verder nog op- of aanmerkingen op de toezeggingenlijst? Dat is niet het geval. Dan dit stuk af, want dan zijn de afhandeladviezen genoeg besproken. En gaan we over naar de hamerstukken, agenda punt 10. Daar staat op de hamerstukken, dat is wel geteld 1 hamerstuk, te weten de verordening Rekenkamercommissie Gemeente Albrandswaard 2015. Is daar iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan hamer ik ook deze af. En dan gaan we naar 11, de herbenoeming en beëdiging van de leden van de Rekenkamercommissie en benoeming voorzitter van de Rekenkamercommissie. Het voorstel is om onze zeer gewaardeerde Rekenkamercommissieleden, dat is zeker het dubbele woordwaarde, te herbenoemen en vervolgens te beëdigen. Wie wil het woord over dit voorstel? Dat is niemand. Mag ik aannemen dat iedereen dan ook instemt met dit voorstel? Dan is ook dat afgehamerd, dan ga ik nu over tot de beëdiging van alle leden. En dat zijn er 4 op het moment die herbenoemd moeten worden. Dat is de heer Van Eck. Ik weet niet of die inmiddels al aanwezig is.
Ja, die is er.
Ja, kijk. De heer Leijs, de heer Verheij en mevrouw Ravenstein. Die hoeft niet herbenoemd te worden, maar alleen beëdigd. Ja. Maar die is dan hiermee ook niet herbenoemd. Maar die wordt wel beëdigd, want ik ben bij de beëdiging. Dank u wel. Ik moet dit even als volgt doen. Dat doen we namelijk als groep. Wanneer u de eed wilt afleggen. Ik nodig u straks naar voren toe uit en dan komt er ook een microfoon te staan. Dat even terzijde. Dus het microfoon kan al geplaatst worden, hint. Wanneer u de eed wilt afleggen, zegt u: als ik na het uitspreken van de tekst uw naam noem, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wilt u de verklaring en belofte afleggen? Dan zegt u, dat verklaar en beloof ik. En ik lees een universele tekst die zowel de eed als de belofte omvat. Voorafgaand voor. Mag ik u nu vragen naar voren te komen? Ik zweer of verklaar dat ik, om tot lid van de Rekenkamercommissie benoemd te worden of zijn, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven
Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks en onmiddellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen, zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Van Enk.
Dat verklaar en beloof ik.
Heer Leijs.
Dat verklaar en beloof ik.
Heer Verheij.
Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw Ravenstein.
Dat verklaar en beloof ik.
Dames en heren.
Het is een feest vandaag, kan ik u zeggen, met zoveel feestelijke momenten. Maar daarmee zijn we inderdaad ook een herbenoemde en beëdigde rekenkamercommissie weer rijker en ook een voorzitter van die rekenkamercommissie. Dan ga ik naar agenda punt 12, dat is de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen. Zijn over dit voorstel nog laatste vragen aan het college? De heer Van der Graaf in ieder geval, verder niemand. De heer Van der Graaf van de Partij van de Arbeid.
Dank u voorzitter. Het is naar aanleiding van de carousel geweest begin april volgens mij, tweede week april, dat we dit besproken hebben. Toen heb ik het college de vraag gesteld waarom er gekozen is voor deze vorm van gemeenschappelijke regeling. Omdat het voor de uitvoering nogal wat juridische consequenties heeft, ook voor het gemeentebestuur en dus ook voor ons. Is iets wat we ook afgesproken hebben eind vorig jaar bij de notitie over de gemeenschappelijke regelingen en dat soort zaken. Dat op het moment dat we er een aangaan, we ook vertellen waarom en waarom deze. De wethouder heeft niet willen antwoorden in de commissie of niet kunnen antwoorden, maar heeft ook niet geweigerd om dat in aanloop naar de vergadering te doen. Dus vandaar dat ik heb verzocht het als een bespreekpunt op de agenda te zetten om hem tijdens deze vergadering dezelfde vraag nog een keer te stellen.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Het is nu de gelegenheid voor de heer Bakby om daar antwoord op te geven namens het college. De heer Bakbier.
Voorzitter, toen mij die vraag gesteld werd tijdens het beraad en advies, maar mijn geheugen kan me natuurlijk in de steek laten, dacht ik dat ik geantwoord heb dat het college voor dit besluit gekozen heeft. Dus gekozen, omdat het de meest lichte vorm van samenwerking is. Dat wil zeggen, je hebt namelijk om dit te kunnen doen, heb je een aantal mogelijkheden. Je zou een openbaar lichaam kunnen instellen. De openbaar lichaam betekent dat je een algemeen bestuur gaat instellen. Dat je een dagelijks bestuur gaat instellen. En dat het eigenlijk een heel gremium gaat worden die zich dan met beschermd wonen bezig gaat houden. Ik heb vervolgens gezegd van voor de lichte vorm is gekozen. Dat betekent dat wij in ieder geval het bestuur van Rotterdam mandateren om voor ons deze werkzaamheden te doen. Ik heb er toen ook bij gezegd, voorzitter, wij zijn hier niet uniek in. Sterker nog, Rotterdam is als centrumgemeente door de overheid aangewezen. Krijgt ook het geld, wij krijgen dat geld niet eens. En dat betekent gewoon dat Rotterdam deze zaken voor rekening, eigen rekening en risico gaat uitvoeren. Dat wil zeggen, op het moment dat ze binnen dat budget opereren, dan is dat de verdienste van Rotterdam. Op het moment dat ze buiten dit budget gaan opereren, dan is het rekening Rotterdam.
Dank u wel, meneer Bakbier. De heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter. Vraag na. Het klopt inderdaad dat de wethouder dit ook gezegd heeft in de carousel. Ik vind het eerlijk gezegd geen antwoord. Omdat datgene wat hij zegt, ik ook kan lezen uit de stukken. Dat er gekozen is voor een lichte variant, heb ik gezien. Ik heb alleen gevraagd waarom. Wat daar de achterliggende reden is, omdat het in de juridische uitwerking met mandaat en delegatieverschil nogal wat consequenties kan hebben voor ons. Zeker als het gaat om cliënten die bezwaar maken tegen besluiten die genomen zijn. De wethouder heeft toen gezegd, bijna letterlijk, u denkt toch zeker niet dat wij hier in het college bij stilgestaan hebben op deze manier? En vervolgens heeft hij niet kunnen antwoorden wat dan de juridische, juridische consequenties van mandaat ook meegenomen zijn in de afweging die het college in deze keuzes gemaakt heeft. En ik heb toen aan hem gevraagd of hij dat alsnog voor mij wilde doen in de richting van deze vergadering. Hij heeft dat geweigerd. Toen heb ik hem al voorspeld dat ik deze vraag opnieuw zou stellen. En de wijze waarop de wethouder nu antwoord doet bij mij het vermoeden rijzen dat hij zich niet op deze vraag heeft voorbereid.
Heer Bakbier.
Ja, voorzitter, ik weet niet wat ik moet doen om meneer Van der Graaf tevreden te stellen. Ik heb alleen dit antwoord geverifieerd bij diverse gremia. En dit is het antwoord. Namelijk, het antwoord is, daar is voor gekozen omdat het een lichtere vorm is. En je kunt hier nog heel lang over debatteren of we dat op een andere manier moeten doen. Nou, dat laat ik graag aan de Raad over. Ik laat ook heel graag aan de Raad het oordeel over of ik meneer de Graaf afdoende dan wel niet te woord heb gestaan. Dan wel of mijn antwoord afdoende is.
Dank u wel, meneer Bakbier. Nog vragen over? Dat is niet het geval.
Nou, voorzitter, misschien het laatste hoor, want dan stoppen we maar mee. Want anders wordt het nog 12 uur, als je uitkijkt. Maar ik vroeg hem in de carousellen nu weer, wat zijn dan de overwegingen geweest om voor die lichte variant te kiezen, gegeven ook de juridische consequenties die dat heeft in de uitvoering. En ik heb hem gevraagd of die juridische consequenties bij het besluit van het college zijn meegewogen. En ik heb daar, en ik vraag nu voor de laatste keer, als je geen antwoord geeft, dan hou ik ook op wat de Raad er zelf ook van vindt. Maar ik vraag het hem nog een keer of dat gebeurd is, ja of nee.
Meneer Van der Graaf.
Heer Bakbier.
Oké, okay. Voorzitter. Het is juist dat meneer Van der Graaf dit mij gevraagd heeft. Ik heb toen ook keurig geantwoord dat dat voor het college inderdaad, dat op dat moment het überhaupt geen overweging geweest is, maar dat het voor het college een hamerstuk is geweest. Ik wou het hierbij laten, voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer Bakbier. Ja, meneer Van der Graaf, u heeft het gehoord. U krijgt niet meer antwoorden dan u waarschijnlijk gewenst heeft. Dan vraag ik wie ik het woord mag geven in de eerste termijn. Dat is mevrouw De Leeuwen, de heer Van der Graaf, de heer Gadajczyk, de heer Van Toornburg. Verder niemand zie ik. Mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Wat hier is gezegd is natuurlijk waar. Rotterdam krijgt het geld en gaat het uitvoeren. En ons rest weinig anders dan, ons als Albrandswaard rest ons weinig anders dan daarin mee te gaan. Helaas, wij zullen instemmen met deze regeling, maar wel met zeer veel tegenzin, omdat het weer een stukje is waarbij er verantwoordelijkheden weggaan, waarbij we niet, het geld daar beschikken we niet over, maar vooral de verantwoordelijkheden liggen bij ons. Alleen over de uitvoering hebben we helemaal niets te zeggen. En zeker bij dit onderwerp waar het gaat over begeleid wonen, waarvan je al ziet aankomen hoe dat misgaat. Hoe mensen die al heel lang in een inrichting hebben gewoond, nu verplicht worden om zelfstandig te gaan wonen, wat dan begeleid wonen wordt genoemd. En waarvan we de ellende toch op straat en in de woningen en in de wijken en in de straten zullen gaan meemaken. Dat staat ons zeer tegen. Zoals ik al zei, je ziet het aankomen, de ellende. Daar zijn al de nodige incidenten geweest. We kunnen er niks aan doen, we zijn er wel verantwoordelijk voor. Dus zie het meer als een stemverklaring. Met zeer veel tegenzin. Maar er staat ons helaas niets anders te doen.
Duidelijk, mevrouw de Leeuw, de heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, ik kan terugverwijzen naar de bijna oratie van de heer Euser van zojuist. Als het gaat om de impact van gemeenschappelijke regelingen op de slagkracht van gemeenten. De heer Euser weet dat ik hem wat dat betreft in die optiek ook steun. We krijgen vanuit het Rijk een hoop zaken gedecentraliseerd toegewezen. En vervolgens zijn wij bijna verplicht, of zelfs geheel verplicht in dit geval, om die taken vervolgens weer van ons af te organiseren. Zodat we wel de verantwoordelijkheid krijgen, maar niet de uitvoering ervan. En zeker niet de sturing daarop. En met wij bedoel ik in eerste instantie de gemeenteraad. Want de samenwerkingsverbanden die gekozen worden, en daarom vroeg ik er ook naar, zijn in toenemende mate ook regelingen tussen colleges. En we hebben afgelopen auditcommissie gemerkt wat het betekent als we dat doen met een bestuurlijke fusie of met een ambtelijke fusie. Als we een gemeenschappelijke regeling maken die niet meer van de gemeenteraad is, maar van de colleges. Dan is de sturing en de inzicht van de raad op de uitvoering daarvan buitengewoon beperkt en moeizaam. Zeker omdat je dan ook afhankelijk bent van de gemeenschappelijke regeling zelf. Of je informatie krijgt of niet. En dat vrees ik hier ook bij, omdat het wel om hele essentiële taken gaat die we krijgen als gemeente, die bijna dooddoener over mensen gaan. En we hebben binnen onze gemeente nog wel een aantal mensen die in aanmerking komen voor deze regelingen. En daar maak ik me dus ook best zorgen over. Mijn fractie heeft in toenemende mate moeite met dit soort gemeenschappelijke regelingen. En ook de wijze waarop die bijna verplicht worden gesteld. Ik zie ook wel dat we er niet onderuit komen. Ofschoon deze regeling wel betekent dat we er niet helemaal van los zijn. Omdat bezwaren die gemaakt worden door cliënten die niet naar behoren of naar hun eigen beoordeling goed zijn behandeld, wel door de gemeente moeten worden afgehandeld en door onze eigen beroep- en bezwaarcommissie zou moeten worden afgehandeld. Zeker door dit college. Mandatering betekent tenslotte dat het college verantwoordelijk blijft. Maar nauwelijks tot geen, dat is mijn constatering, nauwelijks tot geen sturing heeft op de uitvoeringsorganisatie. Het uitvoeringsplan wordt gemaakt in Rotterdam, de indicatie vindt plaats in Rotterdam, toewijzing vindt plaats in Rotterdam, zelfs de financiering vindt plaats in Rotterdam. Het enige wat wij mogen doen is, als het fout gaat, de rommel opruimen. En dat vind ik eerlijk gezegd beneden de positie van de gemeenteraad als hoofd van deze gemeente.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Er is nu het woord de heer Gadajczyk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn toog voor Eva sluit aan bij de vorige twee sprekers. Wij realiseren ons dat Rotterdam de centrumgemeente is en dat die ook het geld krijgen. Dus dat in dit geval het ook een soort met voldongend feit is. En wij zullen daar ook wel daarom instemmen met de regeling. Maar wij willen toch wel nadrukkelijk oproepen om in vervolgzaken de verantwoordelijkheden en de wijze waarop we het regelen, om dat toch nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van de afwegingen en daar de gemeenteraad ook in mee te nemen. We vinden het wel jammer dat het blijkbaar geen enkele onderwerp op de agenda in het college geweest is om daar een afweging over te maken. En nou, gelet ook op wat de voorgaande sprekers gezegd hebben over de verantwoordelijkheden en de invloed die als raad nog op allerlei zaken hebben, zouden wij toch een oproep willen doen om dat in het vervolg in ieder geval wel mee te nemen in de beraadslaging in het college en de raad daar ook in mee te nemen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gadajczyk. En heeft als laatste in de eerste termijn het woord de heer Van Toornburg.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de continuïteit van ondersteuning en zorg en ook de condities ten aanzien van de monitoring, de informatievoorziening, het voorkomen van de administratieve lasten, maar ook heel belangrijk, namelijk dat de bevoegdheid van het behandelen van het bezwaar en beroep bij de gemeente blijft, dat is reden genoeg voor het CDA om met het voorstel in te stemmen.
Dank u wel, meneer Van Toornburg. Is er een behoefte aan een tweede termijn? Ik schat erin van niet. Maar nee, dat is niet het geval. Dan gaan we direct over naar de besluitvorming. Wie voor het raadsvoorstel is bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, die vraag ik om dat door hand opsteken duidelijk te maken. Zijn het fracties van het CDA voltallig, van OPA, van de VVD, van de EVA, unaniem, ja, ik zie geen enkele afwijking, dus het is unaniem aangenomen, ja, ik had die kant meegenomen. En daarmee is ook dit besloten. Ja, dan sluit ik vandaag bijna op een historisch tijdstip, moet ik zeggen, namelijk nog voor 9:30 de vergadering. En u bent allemaal van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje. En om de heer Euzel, mevrouw Blok en de rekenkamercommissieleden, die intussen toch al weg zijn, dankjewel, de hand te schudden. En ja, dan spreek ik u daar ook allemaal, maar ik wens u vast een goede thuisreis. Dank u wel.